Het tekstwoord is uit Galaten 4, de versen 4 en 5. Galaten 4, de versen 4 en 5, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover. We hebben bij deze woorden, gedeeltelijk deze woorden, verleden week stilgestaan, maar waren niet gekomen tot het einde van vers 5, en daarom wilden wij vanavond dat vervolgen. Wij overdachten toen van knechten die knecht blijven, en van geknechte kinderen die bevrijd worden. We hebben gehoord dat het niet zo best is om knecht te blijven. Een knecht blijft een knecht. En als de erfenis uitgedeeld wordt, valt hij er buiten. Maar een kind kan wel een hele tijd, als het ware, in knechtsgestalte zich bevinden, zodat hij niets in te brengen heeft, onder voogden en verzorgers gesteld. Maar het is een kind. En als de tijd door de vader vastgesteld aangebroken is, dan mag hij in volle rechten van het zoonschap treden. En toen zijn we gekomen op dat hij degene, maar waarin de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Daar, bij dat vers zijn we gebleven. En omdat we daar de laatste tijd ook zondags de catechismus en ook de vrije stof eigenlijk min of meer ging over het lijden en sterven van de Heer Jezus, het vergieten van zijn dierbaar bloed, en dit eigenlijk ook weer een teruggreep is op de gezonde borg en middelaar die plaatsbekleder is, daarom wilden wij ook nog even zo de Heere wil in die lijn blijven. Want er is geen beter medicijn voor alle ziekten en kwalen. Kwalen van hardheid en verharding, dorheid en troosteloosheid, twijfel en ongeloof die het hart kunnen vervullen. Er is geen beter medicijn dan de Heer Jezus Christus. En nu weet ik wel, de toepassing daarvan is in de handen van de Heilige Geest. Want wij kunnen ook onder de verkondiging van Hem, die dode werd en weer levend is geworden, zo dodig blijven zitten. Maar het neemt niet weg anderzijds dat het toch door de Heer het verordineerde middel is om door dat evangelie niet alleen het leven te wekken, te scheppen, maar ook het leven te onderhouden. Wanneer je een klein plantje hebt, of een zaadkorrel, laat bij het begin beginnen dan, en die wordt gezaaid, die gaat ontkiemen. Hij komt net boven de grond uit en hagelstenen en een koude, gure wind waait er overheen, dan zie je dat zo'n plantje niet tiert. Het wordt nog wel misschien iets groter, maar het blad verkleurt en nee, er zit echt, dan zeggen wij, het is eigenlijk te koud of te nat of hoe dan ook. Het plantje heeft zijn verzorging nodig. Het doorsnee plant die heeft de zon nodig. En op zijn tijd een milde regen. Zo is het ook in het geestelijke. Die planting des Heren, die heeft zorg nodig. goede zorg nodig. Dat die groeit zoals het God behaagt en zoals God het wil. Dat de Heer er zijn hand aan legt. Want je hebt plantjes die blijven, die tieren niet. Hier en daar kun je zien dat je zegt, ja, het is toch een boom, laat ik het maar zeggen. Als je bonen gezaaid hebt, maar hé, het is niet veel. En je hebt ook planten die schieten een meter in. En daar heb je ook niks aan. Die kun je ook niet opeten. De tuinmannen noemen dat dat zaad erin schiet. En dan heb je er ook niet zoveel. Dat zijn allemaal dingen in de natuur. Als je daar acht op geeft, dan zie je daar eigenlijk zoveel dingen in. Vergelijkingen ook in het geestelijke leven. Grijp. Ik weet wel dat in het begin alles, maar dan ook alles, een deel is van die ellendige die verwaardigd wordt met het ongeveinsd geloof. Maar anderzijds zeg ik toch ook, wat een arbeid van de Heilige Geest. Altijd maar door. Kobrugge zegt ergens, de Heer kan het in 50 seconden, maar ook in 50 jaren. Het gaat ook op in het leven vaak. Altijd maar die arbeid des geestes, om uit te winnen en in te winnen voor hem, dat enige fundament van onze zaligheid. Daar zijn we zo gauw af. Dus je hoeft niet aan dat fundament te twijfelen of te tornen. Te zeggen, ja, maar het is toch zo dat het is toch alles of niets. Ja, dat is zo. Alles of niets. Maar dat moet je nooit nemen in de mens, dat alles of niets. Dat moet je altijd zien in de handen van de hoge priester. Daar moet je dat in zien. Want anders heb je zo'n kwaad passie als je dat in je leven waar moet gaan maken. Alles of niets. Dat verlies je. Want dan komt er een ogenblik of ogenblikken in het leven dat je met alles, wat je ook noemt, al was het een geloof waar iedereen van sprak en wat je verdedigde, dat je nog niet één berg zonde ermee opzij kunt zetten en dat je opeens radeloos wordt en zegt, hé, wat is dat nou, heb ik me nou bedrogen, is dan alles bedrog bij mij? Is dat nooit echt geweest, want als ik toch echt geloofde, vooral dat echt erbij. Ja. Nou laat de Heer eens even voelen aan een mens, dat hij eigenlijk gelooft in zijn echte geloof. Maar wanneer gelooft hij nu in de zaligmaker? Dat hij alleen mijn gerechtigheid is. Dat is het werk van de Heilige Geest. Door zijn woord. En dat is ook het beste medicijn, zeg ik altijd. De Heer kan ons zoveel weldaden geven, dat we eronder stikken, bij wijze van spreken. Allerlei weldadigheden. Eten en drinken, het is allemaal uit de hand des Heeren. En dat hij als een os of een ezel, minder dan dat, de Heere niet erkent. Naar de vorm wel, maar niet zoals het God behaagt. Dat hij even hard, even ongevoelig, even onopmerkzaam blijft, als altijd. En dan kan het wezen dat de Heer toch die weldaad, Christus, voor hem ontsluit. In zo'n omstandigheid. En dat hij leest van hem. En hem hongerde ten laatste. En hoe hij in de verzoeking staande gebleven is. Dat we bij brood niet zullen leven. Maar zekerlijk sterven. Alleen bij het woord dat uit zijn mond uitgaat is het leven. Kan de Heer in één ogenblik zo'n mens verbreken voor zijn aangezicht. Verootmoedigen. Hij is toch het van de Vader verordineerde geschenk. Hij is toch de zaligheid en de zaligmaker. Daarom ik hoop dat het u niet verdriet. Mij niet, maar dat u niet verdriet. Als we telkens weer, ook in het redenbetoog van de apostel... Hij is bezig om de Judaïsten te bestrijden en om de Galaten in te binden. Maar dat we soms uit dat betogen tekst waarin de apostel Paulus teruggrijpt naar het werk van de Heer Jezus, dat we dat eigenlijk als het ware min of meer breedvoerig met elkaar overdenken. En daar steeds op terugkomen. Want ook voor een Galatiër is dat ook het beste medicijn om hem te verlossen van de Judaïsten. Wat het mooiste betoog niet doen kan soms. De overtuigendste redenen. Dat kan hij. Waar hij geopenbaard wordt door het woord en de geest aan onze zielen. Nu heeft die apostel, die heeft dat grote wonder genoemd, dat God zijn zoon uitgezonden heeft. Daar zijn we, meen ik, mee gesloten. Uitgezonden. Dat duidt aan, God heeft zichzelf gegeven. Want hij was God, de prijzen tot in de eeuwigheid, is God, de Heer Jezus Christus. Thomas noemde hem mijn Heere. En mijn God. Dat woordje uitgezonden hebben we opgelegd. Hoe verwonderlijk dat het is. Dat de Heere uit de hemel naar de aarde zendt. Dat het tijd geworden is. Naar des Vaders raad. Toen heeft hij, en we kunnen het woord niet genoeg beklemtonen. Toen heeft hij zijn zoon uitgezonden. Zijn enige die hij lief had. Christus. En die heeft hij uitgezonden. Dat wil zeggen, die heeft de plaats van zijn heerlijkheid verlaten. Is gekomen op de aarde. En dan gaat hij verder, anders blijven we in dat zinsdeel nog weer steken. Geworden uit een vrouw. Ik zou bij het eerste deel willen zeggen, hier lezen we het wonder naar zijn goddelijke natuur uitgezonden. Maar in dat volgende gedeelte lezen we ook het wonder van een kind is ons geboren. Het eerste zou je bij kunnen schrijven, een zoon is ons gegeven, uitgezonden. En een kind is ons geboren, geworden uit een vrouw. Staat niet verwekt bij een vrouw. Tevens richt hier een herinnering aan de wonderbare ontvangenis en geboorte van de Heer Jezus Christus, niet door de wil des mans, noch door de wil des bloeds, maar uit God, de Heilige Geest. Die heeft kracht gegeven aan Maria om door geloof het woord te ontvangen. En toen zij door het geloof dat woord ontving, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Toen is het ook geschied. toen is het ook geschied. En heeft hij vlees en bloed begonnen aan te nemen uit een vrouw. Hij is ook geworden. Geworden. Hij die hemel en aarde niet bevatten kunnen, hij heeft zich verborgen, ingesloten. En hij heeft dat proces mee willen maken van ontvangenis tot geboorte. Ik heb daar vaak aan gedacht. Die periode van ontvangenis tot geboorte, omdat David zegt, ik ben reeds van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toorn. Ik heb er ook wel eens aan gedacht, als je in het leven situaties meemaakt, dat een moeder, wat men dan noemt, een vrouw, een onwettig kind draagt. Een kind, wat men dan noemt, waar de vader van in duister is. En in deze moderne tijd, ja, och. Maar laten we daar niet over hebben. Maar over het algemeen, laat ik zeggen, dan brengt dat een schande mee. Iets wat je probeert weg te moffelen, te bedekken. Ik heb wel meegemaakt op een dorp dat men zoveel maanden ergens op een heel andere geheime plaats in Nederland zat. Totdat alles voorbij was. Vanwege de schande, zoals men dat noemt, van een onwettig kind te krijgen. Ik heb al meegemaakt, het is goden geklaagd, dat godsdienstige, hoogbekeerde mensen, dat ze op een duivelse manier hun kind hebben weggedaan en dat ze het kleine wicht aan Romeinse instellingen overdeden. En dat nooit iemand er precies achter kwam. Dat is erg. Dan leven je kind ook aan de duivel over. Als je nou een vader hebt die God zou gevrezen, in waarheid, en een moeder, en je zou zo'n kind hebben, die hoeft dat heus niet goed te praten, want dat is goddeloos. Die zou de waarheid zeggen. Kind, zo en zo. Je hebt gruwelijk gehandeld. Je hebt boos gedaan. En als die dat kind, die dochter dan, als een hoopje ellende daar zou zitten, dan zou vader zeggen, dan moet je eens luisteren, kind, ik zal je nog iets vertellen. In de eerste plaats, je vader en moeder zijn ook onwettige kinderen. Want we zijn allemaal onwettige kinderen. Want we hebben onze eigenlijke vader, de Heer, de rug toegekeerd. En we zijn verloofd en ondertrouwd aan de Satan. Wat kan daar nou uit voortkomen anders dan een onwettige schandvlek? En dat is heel erg. Maar nou weet je vader, weet van Ede, die geworden is uit een vrouw, rein, heilig, waar de mensen voor achter de gordijntjes gegluurd hebben. En zegt die Maria en die Jozef, dat waren nou van die vrome lui. Moet je eens kijken. Ja. Want je moet niet denken dat de mens meevalt. De mens is zo satanisch in zijn hoofdvaardij. Vreselijk. En dat dekt hij dan onder de mantel dat je het kwaaie niet goed mag heten. Maar een zondaar heet het kwade heus niet goed. Maar hij zegt wel als het erop aankomt, en u onwettige. En ik onwettige. Ja, als vader dat dan gaat vertellen, zou hij zeggen, nou, toen is de smaad van onze onwettige geboorte, is eigenlijk op die zoon, op dat ongeboren kind gevallen. De smaadheid. Zelfs Jozef verdacht deze vrucht des geloofs en des geestes, die wilde heimelijk haar verlaten, omdat hij rechtvaardig was, Godvrezend. Hij wilde zijn vrouw niet voor de priester slepen. Hij wilde niet een proef af laten leggen. Maar hij dacht, laat ik dan maar weggaan. Ik hou te veel van mijn Maria om ze zo over te leveren. Maar ja, ondertussen vielen de smadingen op de Heer Jezus Christus, die uit een vrouw geworden is. Nou, ik heb altijd de gedachte, als hij nou zo met zo'n boze dochter of zoon praat, dat het wel eens kon wezen dat de Heilige Geest een pijl laat haken in die ziel, en dat ze gaan huilen. In plaats van bitter schelden, zich verzetten, dat doet de mens dan. Doorgaans. Als die met vlees geconfronteerd wordt, met de huichelachtige hoogmoed van de naaste, dat werkt als vuur. Maar als Gods eeuwige genade openbaring nou is geworden uit een vrouw, kind, laten we er niet meer over praten. Het is gebeurd. Het is goddeloos. Maar hij leeft. Hij leeft. En dat was erger. Dat was erger dat ze Maria nagluurde. En dat ze dachten, het is wat moois. Dat trof die dierbare zoon, die nooit geen zonde gedaan had en geen ongerechtigheid gekend. Zo volmaakt wilde hij van het begin tot het einde de weg van die zondaar innemen en verzoenen. Daarom, dat is natuurlijk iets persoonlijks, maar wij hebben dat in de gemeente ook wel gehad. Daarom denk ik wel eens, niet omdat wij rechten hebben hoor, daar niet om. Maar ik denk wel eens, ik heb altijd een gedachte, als er een misdracht is in de gemeente, dan heb ik altijd soms nog een zeer hoopvolle gedachte. Waarom? Zeg ik, heren, ze zijn overal buiten gevallen. Voor veel kwaad bewaard. Maar dat niet alleen. Maar u bent niet pas begonnen te bestaan naar het vlees toen u geboren werd. Maar u bent ook van de 1, 2, 3, 4 maanden enzovoorts geworden. Geworden. U kunt die misdracht meenemen. En zeggen, kom binnen. Uwer is het koninkrijk der hemel. Ja. Zo volmaakt was nou de aanvang en de voortgang van Christus naar het vlees. In zijn totale overgave. In die stand en staat des zondaars. Geworden uit een vrouw. Er is hier ook iets in van die stille triumf. Van die stelende Eva of maninne. En die zichzelf overgevende Maria. Zie de dienst, maagd des Heer. Mij geschieden naar uw woord. Dat zijn allemaal boodschappen in het woord. Soms als de Heer heeft laten zien, dan zeg ik, er loopt van Genesis tot Openbaringen, loopt een, van letter tot letter een lijn, een draad, die vol is van wonderen. Maar ik moet altijd bekennen, Heer, ik zie het niet. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Maar dan zeg je, hoe is het mogelijk, hè? De eerst zondigende, de eerst zich vergrijpende, die wordt door God het hoogst opgetild en opgezocht, geworden uit een vrouw. Die mag de vrucht Gods ontvangen. Die mag hem, voor zover het vlees aangaat, dragen onder haar hart. Die voor het eerst zich vergreep aan wat God verboden had. Zie je, dat is nou weer een recht troostrijk woord voor vrouwen die in ons midden zijn. Troostrijk woord voor vrouwen. Hij is niet uit de man geboren. De kinderen die jullie hebben, die zijn door je man geboren of verwekt. Maar dat kan geen ene man zeggen. Dat hij enig aandeel heeft kunnen hebben of gehad heeft in de komst van de zaligmaker. In die zin, in het vlees, in de volheid des tijds. Dat heeft God weggelegd. Hij heeft gezegd, Eva, jou verkies ik. Ik zou in dat vat, ja, laten we het maar gerust noemen, ter oneer, die een moeder des doods geworden is, zal ik moeder maken van de levende. Vrouwen, als je dat gelooft, en je mag ook kinderen hebben die geboren worden, dan hoef je nog niet te vertwijfelen. Ook niet in alle kruis of ellende die ermee gepaard kan gaan. Waarom niet? Weliswaar is hij niet uit een man geboren, zoals uw kind, maar toch. Het was ons vlees en bloed. Hij is geworden uit een vrouw. Nu, dan zeg je, Heren, dan is het waar dat apostel zegt, de vrouw is zalig in het kinderenbaren waar zij blijft in het geloof. Welk geloof? Geworden uit een vrouw die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaat, maar van zijn heil doet roemen, van zijn gunst. Nou ja, ik heb altijd, zeg ik wel eens zo, met een grapje, maar dan zeg ik, oh, vrouw heb ik nooit zo gauw meelij mee. Want ik geloof dat ze in de bijzondere zorg, wanneer ze blijven bij het woord des geloofs, in de bijzondere zorg van de Heere delen. Waarom? Omdat ze zo bijzonder diep gezonken zijn. Eerst verleid. Omdat de wijze man zegt, een vrouw onder die alle heb ik niet gevonden. Daarom zegt God, ik wel. Ik heb zoveel gevonden, die ik als parelen aan mijn kroon zal hechten. Geworden uit een vrouw. Hier wordt ons de verborgenheid genoemd. God in het vlees geopenbaar. Ja. Geworden onder de wet. Hij is ook geworden onder de wet door de geboorte uit Maria. Ook al. Er wordt wel eens gezegd, een kind, als het gedoopt is, dan krijgt het er wat mee te maken. Nou, ik zeg wel eens, nog niet. Dat moet je niet zeggen. Voor de doop al hoort ze er al bij. Is ze erbij betrokken. als ze vader en moeder hebben die leven onder het woord Gods en zijn getuigenissen, die de Heere vrezen, dan begint dat niet bij de heilige doop, maar al veel eerder. Want dan zijn ze nog niet op de wereld en dan vraagt vader al, of moeder, bij tijd en ogenblikken, als het in hun gedachten komt, als het in hun gedachten ingebracht, Heere, ontferm u over dat leven wat nog niet geboren is. Ontferm u erover. Dan wordt er al een beroep gedaan op de eeuwige, onveranderlijke verbonds, Jehovah. Nou ja, in diezelfde zin, de Heere Jezus is niet alleen door de besnijdenis onder de wet gekomen, door zijn geboorte. U en uw zaad. Dat is wonderbaar. Door dat vlees en bloed aan te nemen uit dat afgezonderde volk, waar God zijn rechten en inzettingen bekend gemaakt had, hoe stout ze ze ook geschonden, veracht en vertrapt hebben. Wij hebben het niet beter gedaan. Hij werd toch, uit dat volk nam hij vlees en bloed aan. En daarmee kwam hij onder de wet. En omdat hij onder de wet kwam, daarom is hij ook besneden geworden. Daarom. En in dat besnijden, wat duidde op de uittrekking van het lichaam der zonde, heeft hij eigenlijk een wonderbare vernedering ondergaan. Ach, zeg nou eens gelaten. Wat wordt er toch een geweld gedaan op uw hart door het evangelie. Wat wordt er toch een geweld gedaan om het uit uw zielen weer bij vernieuwing te doen horen. Gij, lieve koning, gij zijt verwinnaar in de strijd en u geeft uit vrije gunst aan ons te zegen. Dat zullen ze erop gestudeerd hebben, de gelaten. Dat mag ik toch wel veronderstellen. Geworden onder de wet. Lees het nog eens. Geworden onder de wet. Ja, hij is onder de wet geworden. Onder alle bepalingen, onder alle rechten, onder alles. Doe dat en gij zult leven. De eis en de vloek der wet. Daar is hij onder gekomen. Ja, hoe zou er anders ooit een bevrijd kunnen worden als hij buiten de wet was gaan staan? Krachtens zijn eeuwige godheid stond hij boven de wet, was hij wetgever. Maar denk eens aan dat hij onder zijn eigen wet buigt en zinkt. Natuurlijk alleen als iemand wat maakt of zo. En hij is daar helemaal een slaaf van. Dan zeggen ze ook, want die man is een slaaf van zijn eigen geld. Of hij is een slaaf hiervan of daarvan. Van het werk zijn er handen. Denk dan eens hieraan. Geworden onder de wet. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze rechter. De Heer is onze koning. Maar de Heer is ook die onder de wet gekomen is, onder de uitspraken van zijn eigen mond, onder die autoriteit van die wet. Wat een vernedering. Of wat een nederheid die hij daarin op zich neemt, onder zijn eigen regelen vastgebonden. Door zijn eigen rechten vastgehouden. En hij die geen zonde gekend of gedaan had, wordt op de achtste dag besneden, alsof hij een onreine was. Want daar duidt het op, de uittrekking van het lichaam der zonde en des doods. Weg. Dat deed hij, dat liet hij met zich doen. En voor hem was het dit aan verbonden, dat hij dat ook waar zou maken en dat het waarheid zou zijn in hem. Geen zonde. Geen verkeerdheid. Geen onreinheid. Heiligheid. En betaling. Dat heeft hij ook gedaan toen hij zich liet dopen. In de Jordaan. Toen ging hij uit en Johannes die zag wel, dat was Christus. Hij zegt, mij is nodig van u gedoopt worden, hoe komt gij tot mij? Maar de gerechtigheid roept om vervulling. Voor de Jood was het al een verschrikkelijk iets eigenlijk. Daar kwam hij niet zomaar toe. Alleen als hij geloofde, ik ben verloren. Ik ben een tollenaar. Ik ben een overtreder. Daar kwamen ze aan. Beleidende hun zonde. En ze werden van Johannes gedoopt in de Jordaan. Maar overigens was het natuurlijk een verschrikkelijk iets voor een Jood. Een echte Jood. Die er een van het volk was. Die besneden was. Om dan nog een keer als een stuk vuil in de Jordaan onder te gaan. Om daarmee te bekennen en te beleiden dat ik met mijn zonde moet stikken, sterven. En opstaan als een nieuwe mens. Had die Jood toch een verschrikkelijke hekel aan. Dat kon alleen door genade. Als de genade hem te sterk werd en dat de Heer hem aankeek door zijn woord. Wie zijt gij? En waar die mocht bekennen. Ik ben gans melaats. Dan ging hij naar Johannes toe. Die beleed zijn zonde. Dat ging in de Jordaan. En nu de koning. Geworden onder de wet. Hij gaat heilig erin. Want hij is heilig. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij was toen al 30 jaren. Maar hij had nooit geen zonde gedaan. Maar zijn ambt ving aan. Ambtelijke arbeid. En ik heb al eens gezegd. Die Naaman. Die Syriër. Die ging in de Jordaan 7 maal. Maar. Waar blijft ze mee laat, zei hij, die is weg. Die is in de Jordaan gebleven. Ik spreek even zinnenbeeldig. Die lijn van Gods woorden. Geworden onder de wet. Maar wat denk je, het is toch met dat Jordaan water niet goed te maken. Hoe kan die onze meelaatsheid wegnemen? Nu komt Christus. De heilige. En hij gaat erin. In dat water. En als hij omhoog komt. Dan komt hij zwaar beladen. Met al de melaatsheid. Van de zonen en dochteren Abrahams. Omhoog. Uit het water op. Die heeft hij op zich genomen. Want brandoffer nog offer voor de schuld voldoen aan zijn eis. Ook geen doopwater. Ook geen Jordaanwater. Niets. Niets. Hij. Hij gaat erin. En dan zie je dat sprekende getuigenis. Nu wordt toch die zonde, die melaatsheid van de Aman en van zoveel anderen. Die wordt niet weggemoffeld. Die wordt door hem opgeraapt. Ik zal het dragen. En zo wordt hij weggeleid naar de woestijn. Zo zei de Vader. Deze is het, mijn geliefde. Welk ik mijn welbaar heb. Daar staat hij. Beladen en belast. De ware Israëliet. De ware Israël, prins en overwinner, staat daar als een onechte. En hij was alleen maar echt geworden onder de wet. Ja, dat is ook Je zou haast zeggen, dat woordje geworden onder de wet zou je haast op het hele leven toepassen. Hoewel het hier in zonderheid ziet op zijn vleeswording en de samen, zijn besnijdenis. Maar je zou het haast onder, op zijn hele leven toepassen, geworden onder de wet. Alles wat hij deed ademde toen hij volwassen werd. Toen hij een kind was, was hij op zijn kinderlijke wijze onder de wet. Zoals het op die leeftijd betamelijk is. Dat was hij als jongeling, dat was hij als man onder de wet. Daar is hij de Christus, de van de Vader gezondene. Het is net alsof als we zijn leven zo in het evangelie getekend zien, alsof het zo is dat die wet die zijn vermaking was, die wet waar hij tegen glimlacht, die wet waarmee hij wandelt, die in zijn hart is. Het is net of dat die wet steeds meer gaat branden, of dat die wet hem steeds meer vastgrijpt aan alle kanten. De heilige was hij, houdt dat altijd vast, hij was de heilige. Als die één zonde gedaan had, konden wij niet van onze zonde bevrijd worden. Was de heilige. Maar die cirkel van de wet, die wordt steeds nauwer om hem heen. Je ziet, het is alsof de wet een levend persoon is, dat is het ook. Want de wet is de levende God zelf als het ware. De uitdrukking van zijn heilige wil. En die staat om hem heen in zijn leven. En die schouwt hem aan in alles wat hij doet. Het is goed. Alles is goed. Dag en nacht in de vreze Gods. Dag en nacht in de goede strijd. Dag en nacht naar het heilige gebod wandelen. Nou is net alsof tenslotte die wet steeds dichterbij komt en zegt: goed, u hebt de naam des Vaders verheerlijkt op de aarde. Dat is goed. U hebt alles gedaan wat Christus ook zei. Ik heb alles gedaan wat ge mij op de hand gezet hebt om te doen. Rechtvaardige Vader, verheerlijk nu mij. En dan komt de wet nog dichterbij en zegt: nu de straf. Nu de straf. Gij zijt niet gebleven in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij niet? Ja toch. Hij is toch wel gebleven? Ja, plaatsbekleding. Plaatsbekleding. Dat vonnis op het niet blijven in hetgeen geschreven is in het boek der wet treft hem. En dan wordt die cirkel, die wordt gesloten om hem heen. Waar eerst die wet vrolijk om hem heen scheen, vol bewondering over alles wat hij deed, in de dadelijke gehoorzaamheid aan de wet. Nu rukt die wet als het ware op en zegt: sterven moet gij. Sterf, want vervloekt is een iegelijk. Die niet blijft. Gij zijt toch plaatsbekleder. Gij hebt toch uw handtekening gegeven in dat eeuwige vrede besluit Gods. En nu wordt hij gevangen. En overgeleverd, verraden en verlogen. Wij hebben een wet, sterf. Geworden onder de wet, mensen. Och, mogen wij er iets van verstaan in ons leven hier op aarde, dat kleine poosje, dat je zegt: ik loop hier nog. Als ik heel veel pijn of als ik het erg benauwd krijg, dan lig ik misschien eens een keer. Maar wie is deze? Ik ben een worm en geen man. Van een man zou je zeggen, die valt op de grond en die zegt: o God, help ons alstublieft. De Vader hebben op u vertrouwd en ze zijn geholpen geworden. Maar ik ben een worm die kruipt onder de grond. En geen man. spot en smaad van mensen die weggeschopt wordt, die door de duisternis ingesloten wordt, die het verderf dat op de middag verwoest ontmoet en de pijl die des daags vliegt treft hem. Geworden onder de wet. En terwijl hij onder de wet als het ware verbrijzeld en verdrukt wordt, geeft hij nog het recht der wet getuigenis. En hij blijft volstandig staan. Ik draag uw wet in het binnenste mijn zin gewans. Gehoorzaam is hij. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En in het vorige hoofdstuk stond daar ook iets van geschreven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Hier krijgen we als het ware weer een herhaling. Als er staat opdat hij degene. Hij, de Heer Jezus Christus. Je zou al de woordjes hij bij elkaar willen zetten. Dan stond er een hele bladzijde vol. Hij. Hij heeft gedacht. Hij heeft gemaakt. Hij heeft verheerlijkt. Hij heeft geloofd. Hij heeft bezocht. Allemaal hij. Opdat hij. Waarom? Waarom deed hij dat? Waarom deed hij dat nu, geliefde? Waar was dat voor? Ik heb zondag gezegd, misschien zijn er in ons midden die denken, voor mij, nee, als ik dat nou maar niet gedaan had. Als ik die zonde nou maar niet gedaan had, maar dat is zo erg. En de duivel doet er nog iets bovenop, die zegt, ja hè. Maar dat heb je gedaan. Anderen dat zou nog wel vergeven kunnen worden, maar dat. Zo heeft iedereen zo zijn eigen gedachte. Die menselijke gedachte, die zal niet pijpen. Die afgrond van de mens. Maar toen hebben we gesproken over dat offer. Dat brandoffer. Wat dat inhield daar. Hier heb je het weer. Opdat hij degene die onder de wet waren. Ja. Israël was onder de wet. En wij zijn ook onder de wet. Ja, ik heb al gezegd en getekend in het stuk van zaligheid dat het allemaal evangelie is. Maar Gods evangelie is ook wet. Het is toch ook het evangelie dat zegt, tenzij uw gerechtigheid overvloediger wordt dan die de fariseeën en schriftgeleerden, zullen het koninkrijk Gods niet zien. Wees dan gij die de volmaakt gelijk mijn vader die in de hemel is volmaakt is, snijdt ons allemaal af. Opdat hij, degene, daar krijg je nou het wonder. Wie zijn dat? Och, je zou kunnen beginnen met te zeggen, zonder het woord geweld aan te doen, dat zijn ze die de Vader van eeuwigheid heeft lief gehad. Toen ze nog niet op de aarde waren. Toen ze nog niet gevallen waren in Adam, ongehoorzaam. Toen er nog helemaal niets was. Niets was. Dat zijn diegenen. Toen had hij al lief met een onbegrijpelijke, eenzijdige liefde. Want er stond toen nog niks tegenover in de volle zin van het woord. Er stond niets tegenover die heilige wil Gods. Want we waren er nog niet eens. Toen was Gods eeuwige liefde er. Zijn verkiezende liefde. Wie was het toen al? Hoe het ook keren of draaien. God is de eerste. Hij is de voortgang. Hij is alles. Degene. Maar als dat te ver voor u weg is. het is niet te ver. Ja, het is wel ver voor onze bevatting. We kunnen het niet verstaan. Maar als het u zegt, ja man, wist ik dat nou maar. Of dat ik daarbij behoorde. Diegene die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Nou, dat is niet zo moeilijk. Want er staat op dat hij diegene die onder de wet waren. Geloof je dat? Kijk, dan komen we een stapje dichter bij de praktijk ook. Van het leven vandaag. Geloof je dat je zo'n verschrikkelijk monster bent? Verdoemelijk aan alle kanten dat je God niet gelooft. Je eigen vaststand. Och, een mens wordt, ik ga vaak bij zichzelf vandaan. Dat is nou eenmaal zo. Maar dan kan een mens zulke staaltjes in zijn leven hebben, waar een ander niks van weet hoor. Dat het uitkomt, dat hij voor God uitkomt als zo'n verschrikkelijke eerover. Oh, verschrikkelijk. Ben je gauw boos? Gauw beledigd? Op je tenen, dan geloof je de wet nog niet zeker. De wet door het evangelie belicht. Het evangelie dat zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De meeste onder u, die zijn aller dienaar. Geloof je nog niet? Zeker niet als je je daarin handhaaft. Als je het nou wel gelooft en je merkt het in je leven en zegt, ja, dat ben ik. Dat ben ik. Dan komen we iets dichterbij. Want dat besluit God dat baart. Dat wil zeggen, dat opent zich in de tijd. Dat wordt uitgewerkt in de tijd. In het heden. En welke uitwerking heeft dat? Dat ik voor de God des levens leer en ga beleiden in een waarachtig geloof. Heere, ik heb u verlaten. Ik ben alles kwijt. Ik heb nou niks meer dan ongerechtigheid en zonde. Dat geloof ik. Niet omdat je dit of dat gedaan hebt misschien, kan de Heer ook de dadelijke zonde gebruiken als het ware om er ons bij te bepalen. Maar nee, de pijl gaat toch al heel gauw verder. Of we moeten onder een prediking uit de wet verkeren, zonder meer. En dat kunnen we misschien nog ergens een klein beetje de schijn ophouden als we een beetje in paadje wandelen in allerlei uitwendige vormen dienst. En dat je zegt, nou ja, de zaligheid kan ik er niet mee verdienen, maar aan de andere kant, ik ben toch blij dat het zo nog is zoals het is met mij, want kon ook anders. En dan kijk je naar je goede kleren, naar je goede dit en naar je goede dat. Nou ja, dat er daarvan zonder besef meestal weinig ervaren wordt, dat er geloofd wordt, dat geloof ik zeker. Maar als het woord komt, dan moet je maar niet te lang denken dat je daar blijft staan. Ik heb dit gedaan of dat gedaan. Want dan hoor je iedere zondag, we zijn geen moordenaars vanwege onze doodslagerijen. Maar we slaan iemand dood omdat we moordenaars zijn. Dan gaat de Heilige Geest toch door, iedere keer weer. Gaat hij door om ons aan te tonen. Die man ben je. En die hand is steeds onrein. Onrein. In alle opzichten. Helaas. Gruwelijk. Dus die uitverkoren mensen waar het hier over loopt. Die geliefde des vaders. Naar de voorkennis Gods in Christus Jezus. Die geliefde. Diegene dus die onder de wet waren. Dat zijn dus tegelijkertijd. Ja. De naaste. Leegste zondaar die je in kunt denken. Zonder reuk en zonder smaak. Als je ernaar vraagt en je vraagt naar geloof, naar hoop, naar liefde, naar echte bekering, gerechtvaardigd, naar wedergeboorte, dan zeggen ze, daar kun je zo kunnen, oh, alsjeblieft maar op. Hè? Ik dacht dat u, oh nee, dan heb je verkeerd gedacht. Hoor. Verkeerd gedacht. Ja, maar ik heb toch wel eens gehoord dat er mee, nee, dat heb je verkeerd gehoord. Zou je dat anders vertellen? Ik ben een grote vagebond. Een wegloper. Ik ben een doorbrenger van alles. Ik heb zwaar en menigmaal, nee, altijd weer misdreven. Dan zeg ik tegen zo'n man, vanmorgen nog. Ik was al een paar uur op, zeg ik dan, en toen dacht ik opeens, ondankbaar ondier, heb je de God van je leven al erkend? Dat je weer een boterham gegeten hebt, en ik dacht, dat genezen daar, zo erg. Ja, nou, zegt dan zo'n godzalig mens, maar je weet toch wat ik bedoel? Nee, ik weet niet wat u bedoelt. Weet ik niet. Ja, zo. Kijk. Dat is nou de praktijk van het leven, geliefd. Onthoud dat eens. Dat zijn opdat hij degene. De mens kan aardig praten dat de Heer gekomen is om de murmureerder zalig te maken. En dat de dwalende van geest tot verstand kunnen komen. En ja, geloven we dat nou? Ik ben die murmureerder. Of zijn wij zo verstandig dat we die tekst heel goed uit kunnen leggen? Dat hij gekomen is om de dwalende van geest tot verstand te brengen. Maar ik ben zo verstandig, ik weet het. Voel je, dan zie je nou de mens. Dus als je wil weten of hij daarbij mag boren, daar zie je dat aan. Het zijn dwaze ongelukken die van al die dingen afgebracht worden. Ze hebben ook geen stukken, die verliezen ze ook. Allerlei stukken aan die mensen. De catechismus is er nog niks bij vergeleken, 3 stukken. Maar die hebben er wel 13 misschien. En er komen nog steeds stukken bij. Nou, en, bij degene is het heel anders. Ik heb eens een gedicht gelezen, het was misschien helemaal niet zoveel bijzonders. Maar de strekking onthoudt nog wel, daar werd ingesproken van een schaakspel. En de Heer en de zondaar. Maar de Heer, nou die veegt niet en daar komt de Heer ook de norm in ene keer ons met bord en al weg te vagen. Maar de Heer doet nog mee over. En elke keer dan doen wij een zet, maar de Heer doet ook een zet. Het is een hele strijd. Hij de Almachtige, die met één geblaas ons weg kan blazen. Maar tenslotte, daar staat die ellendige schaakmat. Hij kan niet meer voor of achteruit. Hij is ingesloten door de koning. Hij moet de strijd opgeven. De strijd staken. Dat zijn degenen. Degene, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlos zou. De strijd staken. Overgaan. Geen remissie of zo hoor. Daar weet de Heer er niet van. Om samen te delen. Hij overwint in zijn oordeel. Hij overwint. En is rechtvaardig in zijn spreken. Nu dan, degene die onder de wet waren. Dus als hij nou onder die wet verlost wordt, dan gaat op die manier. Fred. De Heere gaat bezig. De Heer Jezus is bezig, de grote leraar der gerechtigheid. En die houdt steeds verder op ons aan. En die zegt tenslotte, waar is die man? Ik heb er geen man. die u nu hebt rechtgesproken, is uw man niet. Moet je eens lezen. Hoe kostelijk dat de Heere Jezus dat doet, hè. Daar zie je nou eigenlijk, ik nam het beeld van het schaakspel uit een gedicht wat ik overigens vergeten ben. Maar dat zie je nou bij die Samaritaanse vrouw. Wat een zette heb ze nog gedaan. De ene keer wist ze zich zo eruit te redden, de andere keer zo. Maar de koning die gaat maar door. Totdat de zaak aan alle kanten vastzit. En het komt uit. Onder de wet waren diegenen, dus die uitverkoren. Nou, moet je zomaar voorstellen, misschien zijn er wel zo in ons midden, dat zijn nou eigenlijk verworpenen. En toch weer niet ook. Maar de verworpenen, dat zijn in haar eigen oog vaak vaststaand uitverkoren. Zo gaat het vaak in het leven. Maar diegenen die verlost worden, dat is ook een onderdeel van hun verlossing. Dat hoort er ook bij. Dat de Heer is stuk voor stuk. Nee, niks gebruiken kan hij van ons en de zaak moet vastlopen. Ja, ja, de Heer wil dat ze daar komen, dat ze zullen zeggen, Heere Jezus, gij zijt Gods Zoon. En dan ben ik een Adamiet. Dan ben ik Gods Zoon niet meer. Waar ik altijd van droom en wat de diepste intentie van mijn wezen is. Die ik God van mij. Daar wil de Heer komen. Dat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Verlossen. Vrijkopen. Dat wil ik lezen. Losmaken. Ontbinden. Ook van dat juk van de Oud Testament, die ceremonie, daar hebben we al breedvoerig bij. Dat hoort er allebei bij. Allebei, maar ik betrek het vanavond op ons heden. Op dat hij, die onder de wet waren, verlossen zou. Want als je onder het evangelie geboren bent, gedoopt bent enzovoort, dan moet je niet denken dat je daarom niet onder de wet bent. Want het evangelie gaat je verkondigen dat er geen titel of jood op de aarde kan vallen van die heilige wet. Alles moet vervuld worden. Alles. God eist gerechtigheid. Verlossen. Hoe verlossen? Nou, dat zei ik u, als een worm eronder te kruipen en alles te dragen. Alle geboden en alle straffingen, alle vloeken, alle doemvonnis draagt hij. En daar sterft hij onder. In hun plaats, in de plaats van diegene die ik u noemde. De plaats die dat geloofde, degene die dat geloven mocht. Gelaten, dat waren jullie toch ook? Je bent ervan weggetoverd, maar dan geloofde je toch? Dat dat juist het geheim was? En wat is er toen gebeurd? Die worm die hij geworden is, die is opgewekt uit de doden, de smarten des doods ontbonden. En met dat de aarde zich moet splijten om deze Emmanuel de doorgang te verlenen. Heeft hij die kerk die daar ligt, heeft hij ook meegenomen op zijn schouders. Die draagt hij ook mee. Dat is verlossen. Dat is verlossen. Ze liggen nog op de grond, die zonden. Ja, ze zijn er nog niet doorgezakt, die praatjes. Je had meer gezegd, dat was zo'n dominee ook. Ik heb 40 dagen onder het recht Gods geleefd. Ik ben blij dat het licht, zei mijn grootvader, dan zijn er niet meer geweest. 40 dagen, oprechte mensen toch in zijn hoofd. Hè? Nee, dat is er niet bij. Ze zijn niet door de grond gezakt. Maar het is een eeuwig wonder dat de grond zich ook niet opent, ook voor zulk tuig van mens, om levend ter helle te moeten. Maar hij is er doorgegaan. Toen hij omhoog kwam, nam hij de kinderen Korachs mee. En hij zette ze op zijn handen en hij kleedde ze aan. En hij zegt, ik verlos u. Ik ben uw heiland, uw verlosser. Van ouds af is mijn naam. dat is de onuitsprekelijke verlossen zou. Zo verlossen zou, zo volkomen en zo volmaakt, we hebben er nog weinig begrip van, hoor, ik zeg het erbij. Maar iets begint te dagen hier op aarde voor Gods ellendige. Men begint iets te dagen. Maar de grootheid is zo onuitsprekelijk. Hij verlossen, hij niet voor zichzelf, maar voor een ander. Die hem geen eens kende. Die hem haatte. Zo is toch ons Adams bestaan, het haat toch God en de naaste. Gekomen om te verlossen, maar zelf de grond in. Zelf onder het oordeel Gods willen zinken. Kijk kinderen, als je nou wil weten, de kleine kinderen ook, of dat de Heer Jezus bezig is door zijn lieve geest, dat je ook bij diegene mag behoren. Weet je hoe dat dan is? Als je dat dan allemaal hoort, veel kun je er niet van begrijpen, maar dat geeft niet. Maar dan zeg ik, ach, dat is toch wat. Dat de Heere Jezus, ik heb vanmorgen nog uit moeders portemonnee misschien een dubbeltje gehad. Of ik heb vanmorgen mijn moeder nog een grote mond gegeven. Of dat jongetje denkt, ik heb vanmiddag uit school nog een koekje gestolen uit de trommel. Ja, dat kan heel erg lijken als je nou vanavond in de kerk zit, dat je denkt, ja, zo'n kind, jongen, jongen, als God mij zal straffen, de Heere weet alles. En dan mag je dat horen, dat evangelie van de Heere Jezus, die zo diep gezonken is, in grondeloze water. Kijk, als je nou wil weten, mag je daar ook bij behoren? Dan zit je er naar te luisteren en dan zeg je, ach, Heer Jezus, geeft u me alstublieft een nieuw hart. Want dan geloof je nog veel beter als grote mensen, dat de Heer Jezus dat doen kan. Dat hij alle macht heeft. Grote mensen geloven dat meestal niet meer. Die vragen het wel, maar ze geloven het niet wat ze vragen. Maar kinderen wel. Ondeugende kinderen, als die vragen geven nu wat, dan twijfelen ze aan dat als de Heer dat zou willen doen, dat hij het ook kan doen. Dat is het voordeel van een kind. Nou, dan zie je hoe die lieve geest bezig is. Van kindse dagen soms af in het evangelie. Om u voor te bereiden. Je hoeft geen groot mens voor te verlossen zou. Waarvan? Van de toorn Gods. Van het verderf, van de dood, van de Satan. En niet in het allerminst van ons eigen. Van ons eigen. En dat is allemaal gebeurd op Golgotha. En het gebeurt vandaag en morgen nog. En het laatste sluitstukje komt als wij onze adem uitblazen hier. Verlossen. Verlossen. Hij gaat maar door. Mogen de mensen erg veel meelee hebben. Misschien zeggen, oh, kijk nou eens wat er gaat. Ik geloof dat het, dat die sterven. Dat hoef je niet te hebben. Geen meelee meer te hebben. Dat is het sluitstukje. Opdat hij verlossen zou. Die dierbare koning. En dat onze adem gestaakt mag worden. En dat ze tot hem mogen komen. Dan zijn ze van alles verlost. Van alles verlost. Misschien zijn er wel bij die denken vanavond. Nou, als dat, als ik dat zeker wist, dan zou ik het niet zo erg vinden. Al kreeg ik nu nog een ongeluk. Een hartverlangen. Als ik dat wist. Ja, maar je denkt toch verkeerd. Je denkt toch verkeerd. Want dat weet je misschien nu niet. Maar hoe komt dat dat je dat niet weet? Hoe komt dat? Omdat wij niet geloven wat God getuigt van zijn zoon. Want daar heb je ook nog niet zoveel aan om te zeggen. Nou weet ik dit, nou weet ik dat. Wie wil weten eer hij gelooft, komt nooit tot het ware weten, heeft iemand gezegd. En wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Alleen naar huis. Kinderen. Geknechte kinderen. Maar ze worden bevrijd. De aanneming. Zelf wat de apostel hier nog weer even spreekt over de heidenen. En zich daarbij insluit. Hè? Die heidenen. Die alleen maar knechten van de Satan geweest waren. Die nog ineens in de eerste beginselen van de wereld. De doedat. Op de hoogte geweest zijn. Maar dat. En de Jood dan. Laat het zomaar stellen. Maar ook de heiden. Iets verkrijgen zou wat. De aanneming. De adoptio. We zijn niet natuurlijke zonen of kinderen. Dat is alleen de Heer Jezus. Die is uit God. En is God. Maar wij niet. Wij door adoptie. Aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat wil zeggen uit genade door de Heilige Geest. Aangenomen worden niet als knechten, want als die jonge man wil zeggen in de gelijkenis, maak me als een van uw huurlingen, dat wil die wel, maar dat heeft hij vast niet meer gezegd. Want toen hij nog maar aan het begin was, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig u, toen kon hij al niets meer zeggen, want toen nam de vader hem in zijn armen. En zei, stil mijn jongen, toch ben je mijn kind. Ik neem jou als mijn kind. Kom maar mee. Geef hem het beste kleed. En doe een ring aan zijn vinger. Aanneming tot kinderen. Daar komt de apostel nog verder op terug. Dus daar gaan we niet verder op in. Alleen nog even dit. Een beeld uit het leven. Weer. Als je nou een kind hebt. Dat geen vader of moeder meer heeft. En dat wordt geadopteerd. En laten we zeggen, dat kind is al een beetje bij de reden. Het is geen zuigeling meer in de wieg. Want die heeft nog geen besef. Maar we nemen nou even een beeld van een kind, dat weet dat al. Het weet eigenlijk wel dat er andere mensen, kinderen zijn, die wel een vader en moeder. Maar ze hebben dat niet. Maar er is ergens in ons land iemand en die wil een kind hebben. En die neemt contact op, allerlei moeilijkheden worden overwonnen. De directeur van het weeshuis, die krijgt bericht. Je gaat er naartoe. Je kind, hoe zou je dat vinden om een vader en een moeder te krijgen? De eerste gedachte is misschien wel schrik. Een vader en moeder. Ik? Een moeder die me 's avonds nog toe komt dekken? Nee, dat kan niet. Misschien wel schrik. De tweede is verbazing. Hé, hey, ik, hoe kan dat nou? Mijn vader en moeder zijn toch dood? Of ik heb geen vader en moeder. Nou zegt hij, meneer, ik zal eens een briefje voorlezen. Moet je goed naar luisteren. Ja, en dan kreeg je de artikelen voor. Zo en zo is er besloten, aan die en die voorwaarde is voldaan, dan en dan word je gehaald. Goed. De dag breekt aan. Het kind wacht in angst en spanning. Of angstig misschien ook niet. Soms zijn ze nog te veel kind om zo erg angstig te zijn. Maar ze wacht af. En dan komt de auto voor. En dan stapt vader en moeder binnen. Ja, het is eigenlijk geen vader en moeder. Ja, maar ze is wel echt aangenomen tot kind. Dat is wel echt. Ik kan zeggen geen echt kind, maar... Voor de wet wordt het wel een echt kind. Aangenomen tot kind. Ze zal hun naam gaan dragen. Maar nu komt vader en moeder daar binnen. Een kind dat zit op een stoel. Zenuwachtig met de vingertjes te frunniken. En kijkt zo in, naar de stoel waar vader en moeder zit. Die eerste indrukken. Een beetje bangig. Een beetje verlegen, hè. Hoe zal dat nou zijn? Hoe zal dat nou worden? En vader en moeder, die weten ook niet zo goed in natuurlijke wat ze moeten doen. Want die denken, ja, ze krikken eens en ze zeggen, nou, kom eens nou eens dichterbij, want nou, wij zijn nou je vader en moeder. Dat kind kan hij niet. Tuurlijk, het staat op als vader zegt, nou, kom nou eens even bij je moeder. Dit is nou je moeder. Kind staat op. Maar het blijft toch nog wel heel een beetje op een afstand. Maar dan opeens dan staat de nieuwe moeder op. En die pakt ze om de nek. Omhelst ze en geeft ze een kus zo. En hij zegt, lieverd, kom nou eens bij je moeder zitten. Ik zal goed voor je zorgen. Nu hoor je bij ons. Dat beeld kent u wel uit het natuurlijke leven misschien. En anders kunt u het zich enigszins indenken. Nou wou ik u eens vragen. Wij hebben van nature of gedacht dat de Heer een Sint-Nicolaas is. Wie zo doet of wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is te roepen. Of we hebben een gedachte van een, ja, een tiran die het op onze ondergang gemunt heeft en die elk ogenblik uitkijkt om ons met ene slag te vernielen. Dat is het natuurlijke, de twee polen waar de natuurlijke mens zich tussen beweegt. Zoals ik u zei, of een lieve Heer of een tiran. Maar nou de vraag. Heeft de Heere u nou ook iets anders doen geloven? Dat je zegt, ja man, dat weet ik. Tijden heb ik gedacht, nou zou de Heere nou zo streng zijn. En ik heb tijden gedacht dat het allerkleinste in mijn leven. Dat overschrikkelijk. God zal me wegswiepen. Met één donderslag. Ja. Maar dit heb je nou ook geloofd. Ik ben slecht. Ik ben een tiran. En God is goed. Hij heeft zijn zoon gegeven. Want dat hoort bij het kind zijn. Dat werkt de Heer bij kinderen. En wat ik dan wilde vragen is dit. Zoals er nou bij zo'n kind een ogenblik aanbreekt, dat soms door een gebaar, een blik van de ogen, van moeder of de vader, hè, dat opeens zou je zeggen, hé, daar ziet dat kind iets. En nu is ze ingewonnen. Nu is er een erkenning. Heb je dat nou ook wel eens bij de Heere gezien? Dat opeens door het dierbare woord, de Heere je zo aankeek. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij mij van eeuwigheid. En dat je dacht, voor zo'n vertoemeling, voor zo'n Heer. En dat hij zegt, kom, en uwe ziel zal leven. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat is nou dat tedere werk van God. Wat we niet na hoeven of kunnen te maken. Maar dat zijn zo die herkenningspunten, weet je wel. Dat in één ogenblik die zondaar zijn ogen geopend worden. Dan denkt hij ook niet, zou hij dan wel menen. Nee, dat denkt hij misschien een dag daarna wel eens. Als die broers van Jozef ook later dan zeggen, elke keer, zou hij zich toch niet willen wreken op ons? Maar dan niet. En die zoon is naar de Heer Jezus te zien. Zoals hij zich in het woord openbaart. Dat je zegt, ja Heere, dat hebt u gedaan. Want ik was zo'n verschrikkelijke dooie pier. Zo sufferd, zo harder dan graniet. Ik had nog geen greintje gevoel voor u. Niks. Maar u had een eeuwig gevoel. voor zulk ene. Dat weet u, dat hebt u gedaan. Daar hebt u het hart verbroken. Uw liefde uitgestort in het hart. Het duurt misschien geen dag of geen week of dat is de Heere vrij in. Dat vraag ik u ook niet. Maar heb je dat geloofd in je leven? Want goedertieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Dat de Heer je geen kwaad kan doen. Want hij is goed. Nu, dan hoor je er ook bij. Bij diegenen die verlost zijn uit de wet, uit de vloek der wet. En ben je een aangenomen kind. Ik hoop dat je zo'n grote zoon of dochter mag worden. U en ik, dat we gaan zeggen. Heere, wanneer mag ik naderen voor uw aangezicht? Eeuwiglijk. In uw heerlijkheid.